Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar verder, dat doen we uit Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, het derde vers. Woorden die God ons bij monden van Mozes gegeven heeft en de samenvatting. En als antwoord zingen we dan Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6, als antwoord op de 10 woorden en het Shema Yisrael. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Shabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Hoor, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Amen. En daarom gaan we eerst bidden om de geest. Laten we stil zijn en bidden. Heere God, leer het ons. Want uit onszelf kunnen we het niet. Leer het ons, want van huis uit zit het er niet meer in. O God, leer het ons, naar uw wil te handelen, in uw waarheid te wandelen. O God, leer het ons, aan de voeten van uw Zoon. Daar begint het, die levenslange les. Daar opent u het, die deur, om in waarheid te wandelen. Want we hoorden het, ons leven in het licht van uw geboden. Niet stelen, geen begeerte, geen echtbreuk, geen andere goden naast u. Waar moeten we beginnen, o God? Maar we danken u dat u de Heere der Heerscharen bent. We aanbidden en prijzen uw naam, dat u een God bent, vol van beloften. Dat u een koning bent, die heerschappij heeft over hemel en aarde en over uw kerk. Zo bidden wij tot u. Als de dienst van het woord zal uitgaan. Als de schriften zullen opengaan. Wilt u ons door uw geest aan de voeten van Jezus Christus brengen. Voor het eerst of opnieuw. Om het te leren. Te wandelen in uw waarheid. Maar ook om het te leren hoe we zullen bidden. Want o God, hoe zullen we bidden? Leer het ons. Wilt u dat in deze dienst inscherpen, inslijpen en inoefenen. In deze werkplaats van uw geest. U weet hoe we hier zitten. U kent ons door en door. U weet wat er spookt in ons hart. Wat er rondgaat in onze gedachten. We willen vragen, Heere God, wilt u het reinigen? Door het bloed van Joshua, van Jezus. En wilt u spreken door uw woord en door uw geest. Zodat we nieuw de kerk uit zullen gaan. In het licht van Jezus zullen wandelen. Spreek, Heere, door uw woord en door uw geest. Om Jezus wil. Amen. We gaan de Heilige Schrift openen. Het kerngedeelte is Daniël 6, maar we lezen er twee andere gedeelten bij. Namelijk 1 Koningen 8, een aantal verzen. En Openbaring 8, een aantal verzen. In Koningen 8 vers 44 tot en met vers 49, dan Daniël 6 en tenslotte Openbaring 8 vers 1 tot en met 5. Hoewel het een hele lange schriftlezing is, ben ik verheugd u te kunnen melden dat het hoogtepunt van de eredienst is. Dus nou ja, dat heeft de Reformatie ons ook geleerd. We lezen dus geduldig met de oren open tot onze levende God. 1 Koningen 8 vers 44 tot en met vers 49. Dan Daniël 6 en tenslotte Openbaring 8. Het is een onderdeel van het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Dit is Gods woord. Wanneer uw volk uittrekt ten strijde tegen zijn vijand, op de weg waarheen u hen zendt, en zij bidden tot de Heer in de richting van deze stad die u verkozen hebt en van het huis dat ik voor uw naam heb gebouwd, hoort u dan in de hemel naar hun gebed en hun smeekbeden en verschaf hun recht. Wanneer zij tegen u hebben gezondigd, er is immers geen mens die niet zondigt, en u toornig op hen bent en hen overlevert aan de vijand, zodat zij die hen gevangen genomen hebben en als gevangenen wegvoeren naar het land van de vijand, ver weg of dichtbij, en zij het in het land waarin zij als gevangenen werden weggevoerd ter harte nemen, zich bekeren tot u smeken in het land van hen die hen gevangen genomen hebben, door te zeggen, wij hebben gezondigd en ons misdragen, wij hebben goddeloos gehandeld. En als zij zich in het land van hun vijanden, die hen als gevangenen weggevoerd hebben, tot u bekeren met heel hun hart, met heel hun ziel, en tot u bidden in de richting van uw land, dat u aan hun vaderen gegeven hebt, en van de stad die u verkozen hebt, en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, hoort u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, naar hun gebed en naar hun smeekbeden, en verschaf hun recht. Daniël 6. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders van wie Daniël er een was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van Mede en Perzen die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankt hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: dat woord staat vast volgens de wet van Mede en Perzen die niet mag worden herroepen. Toen antwoordde en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt geen acht geslagen. Maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van Mede en Pers is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. En de koning nam het woord en zei tegen Daniël: uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd zou worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. En toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd erover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouw in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Tot zover Daniël 6. Nog een aantal versen uit Openbaring 8. Vers 1 tot 5. En toen het lam het 7e zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden. En aan hen werden 7 bezuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Tot zover Gods woord. We staan stil bij Daniël 6, in het bijzonder vers 11 en 12. Daniël is weggevoerd naar Babylon, u weet dat, als tiener al. Hij was ongeveer 15 toen hij weggevoerd werd. En hij heeft daar heel de ballingschap gezeten, ongeveer 70 jaar. En hier in Daniël 6 is Daniël ongeveer rond de 80 jaar dus al. Inmiddels zijn de Mede en Perzen aan de macht. Die hebben Babylon verslagen en overwonnen, dat lees je in Daniël 5. Met dat wandschrift, Menemene Tekel Upharsin. En dan eindigt Daniël 5 in diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning van de Chaldeeën, gedood. En dan nemen de Mede en de Perzen dus de macht over Babylon over. In die periode speelt dit zich af. Voordat we naar de preek gaan horen, gaan we eerst nog met elkaar zingen. Dat gaan we doen uit Psalm 141, vers 1 en ook vers 2, Psalm 141, vers 1 en ook vers 2. Ik heb nog de volgende mededelingen van uw kerkraad. Woensdag 6 november om 10 uur en om 19:30 hoopt uw eigen voorganger dominee M. van Dalen voor te gaan. Devolente zondag 10 november om 9:30 dominee M. Aangebrug uit Apeldoorn en om 19:30 eveneens uw eigen voorganger dominee van Dalen. De collecte, de eerste is voor het restauratiefonds, de tweede voor de kerk, samen met de zendingsbus en de steunpilaren bij de uitgang van harte aanbevolen. Nog een aantal mededelingen. Omdat het afgelopen donderdag hervormingsdag was, zingen we aan het eind van deze dienst het Lutherlied vers 1, 2 en 4. Het Lutherlied vers 1, 2 en 4. Waarschijnlijk achterin uw psalmboek afgedrukt. Achter in de kerk op de tafel liggen de enveloppen met inhoud voor de kerstactie van Stichting Friedestime. En last but not least, vanavond is het zingen na de dienst. U bent daar van harte voor uitgenodigd. Tot zover de mededelingen en afkondigingen. We gaan eerst met elkaar zingen. Dat gaan we doen uit Psalm 141, vers 1 en 2. antwoord op de preek zingen we Psalm 27, vers 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer van uw tweegezoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Ook het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 5 en 7. Open vensters. Gemeente, je bidt zoals je leeft en je leeft zoals je bidt. Laat deze woorden maar even bezinken. Je bidt zoals je leeft en je leeft zoals je bidt. Dat is kort gezegd de boodschap in Daniël 6. Dat is wat die oude grijze Daniël jou vanmorgen wil meegeven. Je bidt zoals je leeft. De vraag is dus, hoe leef je? Ik denk aan de jongelui hier in Haafden. Jullie zullen wel druk zijn met je studie. Met werk, de een als doener, de ander als denker, de ene monteur, de volgende een vrachtwagenchauffeur. Wie je ook bent, hoe je het ook doet, prachtig. Gebruik je talenten. Net als Daniël trouwens, hè. Hij studeerde, hij leerde, hij ontplooide en het ging hem wel. Maar vertel eens, hoe leef je? Ja, zeg je, wat bedoel je? Nou, ik bedoel dit. Waar leef je voor? Hoe is dat zichtbaar? Denk jij wel eens na over je toekomst? Waar ligt je toekomst? En je voelt dan heus wel aan, ik bedoel even niet het hier numaals, als monteur, als arts, als verpleegster of ga ervoor, echt. Maar dit meen ik ook. Waar ligt je toekomst in het hiernamaals? Dat zijn zware vragen, dat geef ik ook gelijk maar toe. Maar dat zijn geen vragen voor negentigers, voor grijzaards. Of dat zijn ook vragen voor jongelui. Jong geleerd is oud gedaan. Als Daniël trouwens iets laat zien. Hij leerde, hij ontplooide, hij was wijs, hij zette zich in. Hij stond echt met twee benen in het volle leven. Maar dat ook wel met zijn vensters wagenwijd open naar de toekomst. De toekomst. Voel je? Zijn bestaan was dus opengebroken. Door God. Begrijp je wat ik bedoel? Hij had geen oogkleppen op, alsof dit het een en al is. Hij had een goede job, hij was een man van aanzien, dat zal helemaal waar zijn. En toch. Als tiener zag hij ook uit naar iets anders, tot in zijn grijze dagen. Naar een leven met God. Wel mooi, hè? En weet je waar je dat aan zag? Aan die open vensters. Zoals hij bad, zo leefde hij. En zoals hij leefde, zo bad hij. Hoe is dat bij jou? Ik hoop dat je op Daniël lijkt. Dan kun je je hart vanmorgen ophalen. Een feest van herkenning. Maar het kan ook anders zijn. Kom eens voor de draad. Hoe is het met die gebedsluiken van jou? Gingen ze misschien dicht? En vaak gaat dat heel langzaam, hè? Dat sluipt er zomaar in door teleurstelling, je bad ergens om, maar of God je echt hoorde. Of door moeilijke ervaringen, hè? Waarom voorkwam God dit niet, of waarom ging het precies zo? Of doordrukt ook zo'n sluipmoordenaar. Je bent zo opgeslokt door het leven en je dreef bij God vandaan. Ja, en dan, om dan weer hypocriet te gaan bidden. Dan zeg ik tegen jou, hoe ver je ook weg bent en hoe lang je gebedsluik ook al dicht zitten. Vanmorgen zeg ik tegen je, gooi ze dan maar weer eens open. Dat is zo'n goed leven. Dan ontluikt er een toekomst. Ja, zeg jij, maar man, ik vind bidden zo lastig. En hoe moet ik bidden? En hoe voorkom ik dat het een sleur wordt? En hoe weet ik trouwens dat God mij wel hoort? Nou, goede vragen. Daarom staat dit gedeelte in de Bijbel. We mogen vanmorgen op gebedsles bij die oude Daniël. Hij is al in de 80. Wat een gebedservaring heeft deze man. Hij leefde zoals hij bad. Want als iemand zijn gebedsluiken dicht had kunnen trekken, nou dan Daniël toch? Weggevoerd naar een ver land. En het was door God. Zo opent het Bijbelboek Daniël. En jarenlang bad hij. 5 jaar, 20 jaar, 40 jaar, 60 jaar. Maar er veranderde niets. En toch. Daar ligt die oude grijsaard. Voor zijn open venster nota bene. Gericht op Jeruzalem. Precies zoals hij voordien had gedaan. Precies zoals voorheen. Waarom bleef hij bidden? Hoe bad hij? Wat bad hij? Hoe ging hij om met onverhoorde gebeden? Hoe ging hij om met tegenslagen? Nou, zullen we eens gaan kijken? Kijk je mee? Ik zou het maar doen. Darius is inmiddels koning. Daniël is inmiddels terug aan het hof. Darius en Daniël, ze hebben een goede band. Dat proef je aan alles in dit hoofdstuk. Darius doet geen oog dicht als Daniël in de leeuwenkuil is gezonken. En Daniël groet hem op zijn beurt vriendelijk als de steen van de kuil wordt weggehaald. Maar die goede band wekt jaloezie. Want Darius gaat Daniël benoemen tot rijkskanselier. De hoogste bestuursfunctie. Daniël is namelijk akelig betrouwbaar. Tot op de cent nauwkeurig. Daar gaat het hier over, over geld. Kijk, als ik hem reiskanselier maak, dan kan de rest van de bestuurders niet meer rommelen, denkt Darius. En dan leid ik geen schade. Want ja, er bleef wel eens wat aan de strijkstok hangen, zo ging dat. Corruptie, weet je wel. Maar als de anderen het horen, dan brult de leeuw. Daniël, reiskanselier, die Joodse balling, dat nooit. Een plannetje wordt gesmeed, ze zullen hem krijgen. Zoeken. Dat woord klinkt steeds in dit hoofdstuk. Maar hoe ze ook zoeken, ze kunnen geen misstap vinden waar hij op moet hangen. Tja. Wat een ondernemersgeest in die Daniël, hè? Ondernemen vanuit de geest. Nou, net als jij. Toch? In je gezin. In de kerk. Op je werk. Een leesbare brief. Want ja, je leeft zoals je bidt. Niet waar? Hé, maar ineens gaat er een lampje branden. Zo kunnen we hem erin luizen. De boze fluistert de stadsbestuurders in hun hart. Je moet verbieden wat God gebiedt. Het is dus Gods gebod die Daniël voor de leeuwen brengt. Het is dus Gods wet die Daniël in de problemen brengt. Die Daniël in de kuil doet zinken. Vers 6, hè. Tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Daniël, mijn God is rechter. Gods wet, Gods gebod, dat is zijn leven. Dat is zijn lust. Nou goed, een wetje wordt in elkaar geknutseld. Veel stelt het niet voor, hoor. Het is een verbod van 30 dagen. Geen verzoek brengen aan goden of mensen, alleen aan de koning. En het mes snijdt ook nog aan twee kanten. Zo filijn. Darius zal gevleid zijn. Daniël zal gedood worden. En onnadenkend zet Darius zijn handtekening, niet wetend dat hij het doodsvonnis van Daniël tekent. Vers 10. Toen Daniël dat te weten kwam, ging hij stiekem bidden. Nee, dat staat er niet. Dat had wel gekund. Handig omzeilen, stiekem bidden in je bedje. Geen mens zou het weten. En je houdt God de vriend en... Ja, en wie? Voel je? Een bondje sluiten met God en de wereld die het gebed wil vertrappen. Kan dat? Nou, dat weet je best toch. Dat is niet het bondje dat God met jou sloot in de doop. Het verbond. Toen Daniël het te weten kwam, ging hij op zijn knieën als altijd. Die oude grijsaard, die 90er of 80er, daar ligt hij snikkend, smekend, biddend voor het open venster als altijd. En hij gooit zijn luiken open naar het oosten, als altijd. En hij stort alles uit voor de Allerhoogste Koning, als altijd. En hij gaat eerst zijn hart luchten bij God als hij dit gebod hoort, als altijd. Dit verbod drijft hem juist nog steviger in Gods armen, als altijd. Deze nood stuwt hem juist nog dieper in Gods schoot, als altijd. Schrijf dat er maar boven, gemeente, boven Daniël 6. Niet Daniël in de leeuwenkuil, maar Daniël bij het open venster. Daar draait het hier om. Dat is het allereerste en het allergrootste wonder in dit hoofdstuk. Zie, hij bidt. Dat staat er in het Hebreeuws trouwens heel mooi. Steeds klinkt het in dit hoofdstuk zoeken en vinden. Vers 5, ze zoeken een aanklacht tegen Daniël. Vers 8, al wie binnen 30 dagen het zoekt, staat er dan bij een god of mens. En dan vers 12, ze vonden Daniël terwijl hij God aan het zoeken was. Zo staat het er letterlijk. Zij zoeken Daniël te doden. Daniël zoekt God. Hij moet bidden. Hij wil bidden. Hij kan niet anders dan bidden. Ja, misschien zou je als buitenstaander zeggen, man, doe dat nu even niet. 30 dagen, wat stelt het voor, hè? Straks zullen de leeuwen je nog verscheuren. En... Maar Daniël denkt anders. Als ik niet bid, dan word ik verscheurd door de briesende leeuw. Dan heeft de boze me te pakken. En daarom laat hij het belangrijkste wapen niet uit handen slaan. En hij laat zijn gebedsluiken niet dichtdrukken. Zie, hij bidt. Zijn gebogen knieën, zijn open venster. Die open vensters, ze zijn als de navelstreng van zijn geloof. Het is de onopgeefbare verbondenheid met God. En Daniël weet heel goed, hier wordt de geloofstrijd beslecht. Niet straks in de kel, hier, bij dat venster. En Daniël beseft, hier wordt de overwinning geboekt. Bij mijn open gebedsluiken, die oude grijshaard gelooft. Hier hijst de kerk al haar victorievaandel, op de knieën. Bij het open raam, zo. En hier verricht het geloof haar werk. Op deze bede zal God voor mij aan het werk gaan. Als het erom spant, als het erom hangt. Het is trouwens wel mooi, deze tekst, vers 11, staat nagenoeg in het hart van dit Bijbelboek. Ja, dit is het geheim van heel Daniëls leven. Toen ging hij op zijn knieën, zoals voorheen. Het gebod van God is sterker dan het verbod van de wereld. Het gebod van het gebed is voor Daniël niet vrijblijvend, hè? Luther heeft daar prachtige dingen over geschreven. Zoek het maar na. Bidden is een gebod. Nou ja, neem Psalm 27. Zoek mijn aangezicht door gebeden. Nou, daar ligt die grijsaard. Snikkend onder het raam. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Want als ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, dan was ik vergaan. Ja, zeg jij, mijn man, ik begrijp het niet helemaal. Want Daniël had toch ook stiekem kunnen bidden? Waarom bij dat open venster? Dat is toch helemaal niet nodig? Nou, een goede vraag. Dat doet Daniël niet voor niks. Niet om met zijn gebedsveren te pronken of zo. En niet om te showen hoe vroom hij is en hoe dapper hij is. Nee, dat heeft een andere reden. Dat open venster verklapt heel Daniëls geloofsleven. Hij kende zijn Bijbeltje. Dat open venster gericht op Jeruzalem komt uit 1 Koningen 8. 300 jaar eerder. Salomo heeft de tempel gebouwd. Maar voordat die tempel in gebruik wordt genomen, gaat Salomo eerst bidden. En hij knielt bij het altaar. Hij smeekt. En het gaat over schuld en over vergeving. En Salomo bidt zelfs voor Daniël eeuwen later. Hij bidt, Heere God, als het volk nu zondigt. En wie zondigt er nu niet? En als u ze wegstoot in ballingschap vanwege uw toorn. En als ze ver weg moeten van uw huis in Jeruzalem. Maar als zij zich bekeren en als ze hun schuld belijden. En ze smeken met het open venster richting Jeruzalem. Hoor dan naar hun gebed. Vergeef hun schuld. Heb hen lief. En ontferm u over hen. Kyrie eleison. En breng hen weer thuis. En dan zegent Salomo na dat gebed het volk en zegt, zulke gebeden zal God verhoren. Hij zal recht doen. Daar ligt Daniël. 300 jaar later, onder een open venster, gericht op Jeruzalem. Jeruzalem ligt in puin, smekend om genade. De tempel is verruineerd, maar Daniël blijft vertrouwen op dit Gods woord. En hij blijft vasthouden aan Gods belofte. Wie bidt, wie smeekt richting de tempel, hoe ver hij ook weg is, de schuld zal vergeven worden. Hij zal thuisgebracht worden. Voel je? Die open vensters van Daniël, die verklappen dus Daniëls geloofsleven. Allereerst zijn vertrouwen. Dat eerst vertrouwen. In Gods belofte. Van vergeving, van verzoening, van thuiskomen. Hoe oud hij ook is. Hoe diep het ook gaat. Hij houdt vertrouwen in God. Hij gelooft. Vroeg of laat zal ik juichend weer de poorten van Jeruzalem binnentreden. Is het niet hier beneden, dan hierboven. En daarom vertelt dat open venster nog iets. Naast vertrouwen, ook verwachting. Naar een andere toekomst. Daar ligt die grijsaard. Zijn biddende ogen gefocust op Jeruzalem. 3 maal daags, 70 jaar lang. Gericht op die andere toekomst. Gericht op zijn thuiskomst. Hij wist, het is tijdelijk. Hoe diep het ook gaat, Babel, Perzië, het vergaat. Maar het koninkrijk van God zal eeuwig zijn. Straks zal ik wonen in zijn huis. Al de dagen van mijn leven. Daar verkoop ik mijn hart aan. Kippenvel, hè. Die hunkering, die dorst. Naar de levende God, dat verlangen, die verwachting. En steeds als hij zijn luiken biddend opengooit, zegt hij dus, mijn hart ligt niet hier, maar daar. Ja, hij zet zich in, hij werkt, hij leert, hij ontplooit, hij is trouw, hij is integer, hij weet zich geroepen. Maar wel tijdelijk, Daar is mijn thuis. Daar is mijn toekomst. Daar ligt mijn leven. Daar ligt mijn hart. En hoe harder die boze zich opdringt, hoe harder Gods huis en zijn liefde gaan trekken. En dat open venster vertelt niet alleen vertrouwen en verwachting, maar ook vernedering. Moet je kijken. Het venster naar Jeruzalem. Maar de stad is één puinhoop. Het volk is verstrooid. Maar zijn oude knieën, ze zijn gebogen op de puinhopen van Jeruzalem. Op de puinhopen van zijn leven. Wat zegt hij? Ah, Heere God, wat maakt u mij nu? En ik was nog wel zo vroom en heeft u mij ook weg laten voeren. En ik zit hier nu al zo lang en is dit het dan? Ik bad 3 maal daags al jarenlang en moet ik nu ook nog in de grafkuil bij de leeuwen? En Nee. Dat is even wat, hè. Hij knielt nederig op de puinhopen. Hij smeekt om genade. En hij zoekt de schuld van alles bij zichzelf. Lees Daniel 9 maar. En hij zoekt de genade in alles bij God. Zulke bidders heeft God zo lief. Zulke bidders zal God thuis brengen. Dan ga je leven zoals je bidt. Ruim 70 jaar lang, 3 maal daags. Dat zijn 75.000 vurige kooltjes die hij op het reukaltaar heeft gelegd. Gemengd met de geur van vertrouwen, verwachting en vernedering. Stil eens. Een smak. Een worp. Daar ligt hij. Die grijsaard tussen de leeuwen. Maar de overwinning is al geboekt. Daar bij dat open venster. De leeuw uit Juda's stam die brullend zal klagen aan het hout. Die op het brandofferaltaar is gegaan. En vecht als een leeuw voor zijn kinderen. Die voor Daniel bidt als het reukofferaltaar. Hij is voor Daniel het lam. Die betaalde voor zijn verhoring. Die dus mee afdaalt in de grafkuil. Hij trekt hem eruit op. Door zijn dood en opstanding. Die briesende leeuw heeft hij getemd. De kaken van het graf heeft hij lam gelegd. Zie. Hij bidt. Nou gemeente. 20, 40, 80, hoe oud je ook bent. Dit gaat iedereen aan, hè? Je begrijpt intussen ook wel, als Daniel zijn gebedsluiken voor 30 dagen had dichtgedaan, dan hoeft hij niet in de leeuwenkuil. Maar dan was hij wel verscheurd door de leeuwen. Je begrijpt me wel, hè? Je leeft zoals je bidt. En je bidt zoals je leeft. Vertel eens. Bid en leef jij als een Daniel? Hoe is het met jouw vensters? Staan ze open? Nee, niet naar het aardse Jeruzalem. Jezus is de levende tempel. Hij heeft het vervuld. Zijn je ogen en je vensters gericht op hem? Is het open tussen God en jou? Is je relatie met Jezus levend? Ben je dagelijks met hem in gesprek? En hoe dan? Ik zeg het maar even heel scherp. Er is niets zo dodelijk als een dicht venster of een doods gebedsleven. En nee, er is in ons land geen verbod, dat weet ik wel. Hoewel, het verandert ook wel wat, hè. In een publieke ruimte, in een universiteit, in een restaurant. Zomaar heb je ook wat schroom om je luiken daar open te gooien. Nou goed. Ik zou het toch maar doen, denk ik. Maar ook in het verborgene, zei Jezus, waar je ongestoord en stil met de hemelse Vader in gesprek kunt zijn. Hoe is het daarmee? Gooi je gebedsluik anders vandaag nog open naar God. Dat is zo'n goed leven. Ja, zeg jij, maar man, het is al zo lang geleden en het is zo'n sleur geworden en God ziet me al aankomen. Ik schaam me dan gewoon en dat voelt ook zo hypocriet. Dat snap ik. Maar wie zou je dat hypocriete gevoel geven? Wie zou je dat influisteren? Joh, laat maar dicht, man, dat heeft ook geen zin meer en God hoort je toch niet, dat bleek toch? En... Nou, dat weet je best, hè. Gooi ze open. En laat je des te steviger in Gods armen drukken. Want weet je wie je dan ontmoet aan de andere zijde van dat venster? Een genadige God. En je zult eens zien hoe hij al jaren op je aan het wachten was achter jouw gesloten vensters. Mijn kind, nu stond ik al zo lang op je te wachten. En nu had ik zo gezegd, zoek door gebeden mijn aangezicht. Maar waar bleef jij? Ja, zeg je maar hoe? Bid als een Daniël. Een Daniël gebed. En nu weet je wat een Daniël gebed is, hè? In vertrouwen op Gods belofte. Vernederen. Je klein maken. Op je puinhopen van je leven, op je schuld. En in verwachtingen, je leven afgestemd op Christus. Dat is een Daniël-gebed. En zulke gebedskooltjes vuurt de geest aan. En zulke gebedskooltjes pakt Christus door het venster aan. En hij reinigt het met zijn bloed. En hij mengt het met zijn geurige offer. En tegen zulke bidders zegt de Vader, mijn oog zal op jou zijn. Want gemeente... Hoeveel gebedskooltjes zullen er al voor jou op dat reukofferaltaar zijn gelegd? Wat denk je? Door een biddende vader of een biddende moeder, een biddende oma of een biddend gemeentelid? Hoeveel? Of nog dichterbij, hoeveel kooltjes van jou liggen daar te gloeien? Heb je trouwens enig idee hoeveel gebedskooltjes er al voor jou klaar liggen in de Bijbel? Hoeveel beloften in de Bijbel er op jou liggen te wachten, net als op Daniël? Zal ik er zomaar eens twee naar voren halen? Samen oefenen hier vanmorgen? Om het met elkaar te doen, zo'n kooltje op het reukaltaar leggen hier vanmorgen? Doe je mee? Ik dacht aan Handelingen 10. Een gebedskooltje met erop geschreven, ieder die in Jezus Christus gelooft, ontvangt vergeving. En Luther zei, schrijf daar nu je naam eens bij, en op, en onder. Op dat kooltje. Dat is vertrouwen. Niet voel je het of beleef je het, dat leert onze cultuur dat het dan alleen klopt en waar is. Maar leg in vertrouwen dit gebedskooltje in Christus' handen vanmorgen. Als een Daniël. Hij voelde het vaak ook trouwens niet, hè? Alles ging er tegenin. En hij zag er ook helemaal niks van. 70 jaar lang lag hij bij dat open venster. 70 jaar lang. In die omstandigheden. Maar hij vertrouwde. Jongelui. Neem iedere dag dit kooltje met die biddende belofte komende week ter hand. En vertrouw dat Christus zich heeft doodgeliefd voor jou. Dat hij zulke gebeden verhoort. En overhandigt dat gebedskooltje maar net zo nederig, die vernederingen, als Daniël. Dan mag je zo al je schuld overhandigen. En vertrouwen dat hij het vergeeft. Verzoend. Ah, geknield, dat is vernederen als het nog kan hoor. Voor je bed, waarom niet? Voor wie moet je je schamen? Voor God? Ah, dat geeft niks. Of schaam je je voor een ander? zou ik maar niet doen hoor. En zoals je bidt, zo leef je dan ook, hè? Zo ga je de dag en de nacht in. Niet in wantrouwen, zo van, ja, ik heb wel gebeden. Nee, niet laks, maar in vertrouwen als een Daniël. In die verwachting op die toekomst. Je weet dat je kooltje in de hemel brandt op het reukaltaar Christus. Dan leef je er niet meer op los voor jezelf. Dan ga je leven vanuit die verwachting van Christus. Goed. Nog een gebedskooltje. Zullen we nog een keer oefenen? Psalm 55. Werp uw zorg op de Heere en Hij zal je onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Weet je wat een rechtvaardige doet? Al zijn zorgen op dat gebedskooltje schrijven. Waar jij mee zit, waar je mee loopt, waar je bezorgd over bent. En kerf al je zorgen er maar in, ouderen. Over je kinderen, je kleinkinderen. Over dit en dat. En overhandig het in vertrouwen aan Christus. En vertrouw dat Hij het bij de Vader voor je opneemt. Omdat Hij voor die verhoring van jou heeft geboet en gebloed. En dat je vertrouwt dat de Vader het daarom voor je zal opnemen en je zal onderhouden. Op zijn tijd, op zijn wijze, dat wel. Dat is vertrouwen als een Daniël. Hij legde 3 daags zijn zorgen in de handen van God. En zorg had Daniël. En hij vertrouwde dat God zijn hand onder zijn leven hield. Al zag hij er niks van. Al begreep hij geen draad van Gods weg. Al was het raadselachtig. Maar nederig legde hij zich 3 daags in Gods handen. Omdat hij 1 ding zeker wist. Als ik op God vertrouw, zal de uitkomst niet falen. Die verwachting, hè? Je leeft zoals je bidt. En zo ontvang je dan ook nederig alles uit Gods hand. Nou ja, zo liggen er nog duizenden gebedskooltjes in de Bijbel. 1 groot belofteboek. Ja, zeg je, maar dan heb ik nog wel een vraag. Ik heb misschien wel 10.000 kooltjes overhandigd aan Christus. Maar ik merk er soms zo weinig van en ik zie de verhoring niet. Wat gebeurt er met al die kooltjes? Dat ga ik je laten zien. Dat zit zo. Er is een verschil tussen wat God belooft in zijn woord en wat ik verlang. Wat God in zijn woord aan je belooft, als je daarop vertrouwt in leven en sterven, die belofte van vergeving, van verzoening, van verlossing, van verzorging. En mijn verlangens? Nou ja, die zijn misschien niet aan je beloofd. Maar toch, breng ook die gebedskooltjes maar bij God. En schrijf er maar op je zorgen, je noden, je verlangens, zegt Paulus. Breng ze maar bij God en overhandig die ook maar nederig aan Christus door je open venster. Zeg maar waar je mee zit. Nee, misschien verhoort Hij het niet zoals ik het bid. Maar geloof me, Hij hoort je roep. En Hij ziet je echt als jij op de knieën zit en ligt. Zijn oog zal op je zijn. Dan heb je alles. Echt alles. Dat zeg ik niet eenvoudig. Maar dat zeg ik als een Daniël. Want stil is, kijk eens. Door het open venster in de hemel. Het wordt stil in de hemel, zegt Openbaring. De lofzang stopt. De aanbiddingsdienst valt stil. Stilte in de hemel. Dat moet wat zijn. 1.5 uur lang. Daar komt een engel aan. Hij heeft alle gebeden van al Gods kinderen, van alle tijden en eeuwen bij zich, om stil van te worden. Ook al jouw gebedskooltjes. En hij brengt het tot voor Gods troon. En hij geeft ze aan Christus. Het reukwerk en het brandofferaltaar in 1. En hij zuivert al mijn gebedskooltjes van mijn lek en mijn gebrek met zijn bloed. Hij heeft voor mijn verhoring betaald aan het bittere hout. Hij doorgloeit ze met zijn vurige voorbeden. En zo overhandigt hij ze aan de Vader. Geen gebed gaat verloren. Geen roep glipt tussen zijn vingers door. Geen zucht is hem ontgaan. Hier wordt duidelijk. Al jouw gebedskooltjes, ze doven niet meer. Ze blijven gloeien tot aan de voleinding van de wereld. Dan worden die gebedskooltjes op de aarde geworpen. Dan komt Christus terug om recht te doen aan zijn kinderen, om ze wakker te kussen uit het graf. Dan zul je zien dat al die gebeden waarbij je vertrouwde op zijn belofte echt zijn verhoord op grond van Jezus. Ook die gebedskooltjes met jouw verlangens liggen daar te gloeien. Over je kinderen, over je kleinkinderen, over je gezondheid, over dit en dat. Laat ze maar gloeien. Vul ze maar aan, iedere dag. En als hij het niet verhoort zoals je het vroeg, heeft hij je wel gehoord. En als je het niet ziet zoals je het hoopt, mag je hopen dat hij jou ziet. Dan heb je alles. En soms gebeurt het, dat gloeiende kooltje jaren later toch ineens verhoord blijkt. Misschien wel naar jou heen gaan, want het gloeit nog na, dat kleinkind waar je zorg over had. Die vader of die moeder waar je voor bidt. Jaren later, het ging zomaar om in haar leven. Jongelui, gooi alsjeblieft je gebedsluik open. Zet de klok erop gelijk. Vaste tijden, bidden, 's morgens, 's avonds, zodat God over jou kan zeggen, kijk, daar is hij weer. Als altijd, ik verwacht die al. Begrijp je nu dat Daniël God al op voorhand dankt, terwijl de leeuwenkuil dreigt? Hij dankt op voorhand al voor de overwinning en genade. Hij durft het victorievaandel al te hijsen, al moet hij de diep door. Een smak. Daar val je, in het diepe, in de put. Je zinkt weg, door dat ene in je leven. Alsof je met je geloof voor de leeuwen wordt geworpen. Maar nu weet je, de overwinning is al behaald. Toen je op je knieën lag, voor je bed. En je het in vertrouwen in Christus handen gaf, jouw leven. Dan zul je zien, Christus zal je op die moeilijke dagen opvangen. Niet alleen in dit leven, maar straks ook in het sterven. Want de doodsput is gedempt. De boze is overwonnen. Niet Darius ligt 's nachts wakker en komt je er dan bezorgd uitwenken. Daniël, Daniël! Maar koning Jezus waakt over je. In de nachten van je leven. Hij zal je op de grote morgen vriendelijk binnenroepen. Peter. Carlijn. Annelien. Kom eruit. En kom binnen. Hij zal je uit de kuil trekken. Het is de leeuw uit Juda's stam. Zie de leeuw. Je kijkt op. En zie. Ik zag een lam. Die door zijn dood en opstanding. Mijn leven heeft gered. En daarom zeg ik bij ieder gebedskooltje. Die ik biddend overhandig. Om Jezus wil. Amen. eindigen met dankgebed en ook voorbeden doen. We doen voorbeden voor broeder Klop, Bernhardstraat 21, als hij morgen geopereerd wordt aan de niersteen. We hopen en bidden dat deze goed mag gaan en wensen hem de bijstand van de Here toe. We bidden voor de synode van de PKN die 7 en 8 november plaatsvindt. Gods geest daar wil werken en wil leiden. We denken aan onze broeders en zusters in de vervolgde kerk. Speciaal willen we vandaag bidden voor Colombia, waar grote risico's genomen worden om het evangelie te delen. Laten we stil zijn, bidden en danken. Heere God, we gooien de vensters open richting het hemelse Jeruzalem om ons hart af te stemmen op u. In vertrouwen op uw woord. In vertrouwen op wat u zegt. We danken u, Heere God, dat u te vertrouwen bent. Dat we het niet redden met het mensenkind. Want op de dag dat het mensenkind sterft, vergaan zijn plannen. Maar uw raad bestaat in eeuwigheid. We willen bidden, Heere God, wilt u dat vertrouwen in de harten hier in Haaften doorwerken. Uitwerken, verdiepen, vernieuwen. Dat u ons die nederigheid, dat vernederen ook leren. Om maar niet te groot van onszelf te denken. Als we eerlijk naar binnen kijken. Wat er huist en spookt, wat er rondgaat aan gedachten, aan begeerten. O God, we buigen onze knieën op de puinhopen van ons leven. En zo overhandigen we al onze schuld. In ruil voor een volkomen verzoening van alle zonden. We bidden dit ook in verwachting dat u komende bent. Daar stemmen we ons leven op af. Wilt u dat doen door de kracht van uw geest? Dat we niet slapen zonder olie, maar dat we gereed zijn. Gereed zijn voor de dag van uw komst. En dat dat ons leven doorspekt en doortrekt. We willen bidden voor de gemeente, Heere God. Wilt u met jong en oud zijn? In het bijzonder bidden we voor broeder Klop. Wilt u met hem zijn? Als hij morgen een operatie moet ondergaan aan zijn niersteen, Heere God, mag dat goed verlopen. Wilt u de handen van de doktoren zegenen? U mag ook hierin een diep afhankelijk zijn van de hemelse Vader. Een afhankelijkheid van zijn zorg. Dat hij draagt en onderhoudt. Dat hij leidt en regeert. We willen ook bidden voor de kerk wereldwijd. Als het evangelisatiewerk doorgaat. Ook in de meest gevaarlijke plekken en gebieden. De evangelieherauten die het vaandel van Christus hijsen. Soms met gevaar voor eigen leven. Maar niet anders kunnen dan spreken moeten van onze koning. Wilt u hen bedouwen met uw geest? Wilt u hen kracht geven? We willen ook bidden voor de kerk in ons land. Welk verband dat ook is. Mag op al die plekken gewezen worden op het werk van Jezus. Mag hij aangewezen en aangeprezen worden. We bidden in het bijzonder voor onze kerk. Wilt u zijn met de synode van de PKN? Wilt u daar met uw geest werken en waaien? Die zo hard nodig is. Om al die verschillen te overbruggen, om toch een verbinding te vinden in het werk van Christus. O God, wilt u daar krachtig werken? Mogen we ook zo bidden op de puinhopen van onze kerk? We willen ook bidden voor het ambt, als we daar zorg over hebben, hoe dat verder zal gaan, als de ambtsvisie ontkleed wordt. Heere God, dan willen we toch bidden, wilt u dan des te meer bedouwen met uw geest, zodat de prediking niet vervlakt, maar dat de schrift in alle diepte blijven opengaan. Heere God, we willen ook bidden voor de kerkraad. Wilt u met hen zijn? Wilt u hen zegenen in hun werk? We bidden voor dominee Van Dalen. Wilt u hem kracht geven in het verkondigen van het evangelie? Nieuwsgierigheid geven om de schriften te onderzoeken? Wilt u hem samen met zijn gezin zegenen? Heere, zo danken we u voor uw woord. Dat ook vanmorgen mocht opengaan. Met lek en gebrek, maar zuiver het. Door het bloed van Jezus. Zo overhandigen we ook deze gebedskooltjes. In naam van Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 116, vers 1, 5 en 10. Psalm 116, vers 1, 5 en 10. God heb ik lief. Psalm 116, vers 1, 5 en 10. heen in vrede en ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.